Misschien kennen jullie hem van zijn werk bij de Vierde Musketier in het verleden. Misschien hebben jullie een karakterweekend meegedaan. Misschien kennen jullie hem van Stichting Opwekking, waar hij vaak spreekt en bestuursvoorzitter is. Of misschien kennen jullie hem van zijn boeken. Geef me ook direct de gelegenheid om de boekentafel nog even te noemen. We zijn heel blij dat het Baken hier weer is vandaag met een grote selectie aan boeken. En ook, ik telde er 16 volgens mij, titels waar Henk Stoorvogel als auteur of als een van de auteurs op staat. Dus voel je vrij om straks ook in de pauze daar even bij te gaan kijken. Henk, we zijn heel benieuwd naar wat je met ons gaat delen vanochtend en ik wil graag een zegen voor je bidden. Heere God, we danken u dat we op dit moment bij u mogen komen en Henk bij u mogen brengen, Heer, en u mogen bidden om een zegen, om vervulling met uw geest, dat het uiteindelijk u bent, Heer, die spreekt door Henk heen. Wilt u hem inspireren en hem in het hart leggen, in de mond leggen, wat u met ons wilt delen deze ochtend. In Jezus' naam. Amen.
Zo, goedemorgen. Heel mooi om jullie allemaal te mogen zien. Heel kostbaar. Dit is mijn tweede keer dat ik hier mag zijn. Ik begreep vanochtend dat de eerste keer dat ik hier bij deze dag was, dat was in 2014. Wie was er in 2014 allemaal? Zo, dat zijn inderdaad al een heel aantal mensen. En ik begreep, dit is een van de oudste mannendagen van Nederland. Wie was erbij vanaf het begin? Zelfs nog een paar mannen helemaal vanaf het begin. Prachtig. Er zijn er ook mannen vandaag voor de eerste keer. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ook nog. Hier, toch ook een heel aantal. Prachtig mooi. Ja, geef ze applaus. Nou, ik vind het mooi deze ochtend en ook de middag bij jullie te mogen zijn. Samen met Marco mogen we jullie begeleiden door deze dag. Dank Dick ook voor je opening, het leiden in het zingen. En ik zal iets over mezelf vertellen, ook in het licht van wat ik met jullie wil gaan bespreken. Het thema is mannen van impact. En ik wil met jullie verkennen deze ochtend eigenlijk de basiscontouren, de fundamenten van wat het betekent om een man te zijn. Wat is nou de kern van het Joods-christelijke denken over onze natuur als mens, als man? En wat betekent het dan om impact te hebben? En dat zijn een aantal bespiegelingen die ik met jullie zal delen. En als ik spreek, dat is eigenlijk altijd zo, dan spreek ik in de eerste plaats ook tot mezelf. Dus dit zijn dingen waar ik zelf ook veel mee bezig ben geweest afgelopen jaar. Waar ik vandaan kom, sinds 2008 zijn we begonnen met de Vierde Musketier, die mannenbeweging. Dick die noemde dat net. En dat ontstond eigenlijk vanuit mijn eenzaamheid. Ik was toen voorganger. Ik had mijn vriendschappen verwaarloosd. Ik werkte te veel, zoals mannen nogal eens kunnen. En ik voelde me eenzaam. En op een moment van, ja, misschien wel zeldzame moed, sprak ik daarover met mijn vrouw. En zij zei tegen mij, je moet eigenlijk wat gaan doen dan met andere mannen. Iets wat je mooi vond als jongeman, ga dat gewoon weer doen. Ga avonturen beleven en kijk wat dat kan gaan doen. Dus ik nodigde 3 van mijn oude vrienden uit. Ik had net een boek gelezen van de 3 musketiers. Dat is zo'n schelmenroman. 1 voor allen, alle voor 1, samen voor de koning. Dat vond ik hartstikke mooi. En ik had een idee in mijn hoofd van een soort black box weekend. Van 72 uur waar je ergens instapt, niet weet wat er gaat gebeuren en er dan anders weer uitrolt. En dat gingen we karakterweekend noemen. Dus ik vroeg aan mijn 3 vrienden, zullen we dit gaan doen? En zij vonden dat een mooi idee. Dus we zijn dat gaan doen met z'n 4, vandaar ook de 4e musketier. En dat is een wereldwijde beweging geworden. Waar van Nieuw-Zeeland tot Canada, van Noorwegen tot Zuid-Afrika, duizenden mannen per jaar dat doen. En dat heeft mij heel veel geleerd, die reis van de afgelopen 17 jaar, over wat het betekent om een man te zijn. Ik heb met honderden mannen persoonlijk diep mogen werken uit allerlei verschillende contexten. En daar vooral heel veel geleerd over mezelf, over man zijn, over het leven. Dus daar wil ik wat dingen van delen. De laatste jaren werk ik vooral in de begeleiding van leiderschap. Veel coaching van leiders, van ondernemers, veel vorming van leiderschapteams. En leiderschap is per definitie acteren onder druk. En onder druk gebeurt er een hoop ook onbewust met ons mens zijn, met ons man zijn. En ook daar heb ik weer heel veel geleerd over de principes die ik vanochtend met jullie wil delen. Hoe dat plaatsvindt. Eigenlijk, het kan bijna niet gebeuren. Het gebeurt steeds weer wel. En de afgelopen jaren samen met mijn vrouw hebben we een bedrijf daarin, dat noemen we brontraining. En bron, omdat mijn gedachte is eigenlijk altijd dat je kunt allerlei dingen vinden. Maar wat is nou de essentie? Wat is nou het diepste wat je kunt vinden? Waar ligt de bron? En als we vanuit de bron ons kunnen voeden, daar durf ik mijn leven op te bouwen. Maar als het een soort trend is, ja, daar durf ik mijn leven niet op te bouwen. Maar als het fundamenteel is, dan durf ik erop te koersen. Dus ik wil jullie meenemen naar een paar fundamentele gedachten. En ze zijn denk ik niet heel ingewikkeld, maar dus wel kern. En ja, als we kijken naar de Bijbel begint met het boek Genesis. Dat is letterlijk ook het boek van het begin. En ik wil eigenlijk kijken met jullie naar het begin van het boek van het begin. Dus Genesis 1, 2 en 4. En daarin een aantal verkenningen maken over wat het betekent om een man te zijn. Een man van impact. Misschien kun je nog eventjes die sheet laten. Ja, deze met die twee mooie mannen erop met een foto. Dit zijn twee mannen die mij het afgelopen jaar zeer hebben beïnvloed. Een rabbi rechts op de foto en een hersenwetenschapper links op de foto. Ian McGilchrist en Soloveitchik. Dus veel van het joods-christelijke denken, dat kun je linken aan de persoon rechts. Zo'n eminente, blijmoedige, zeer scherpzinnige denker. En aan de andere kant zo'n hele intelligente, ja, mooie, goede vader die je daar links ziet, Ian. Dus ik zal daar in de loop van het verhaal wat op terugkomen. Dan weet je ook een beetje van, dat zijn wat bronnen waar mijn denken onder andere ook door is gevormd. Met de Bijbel als kern daarin. Ik wil eerst een paar versen met jullie lezen en dan ga ik het verhaal opbouwen en dan gaan we dat samen verkennen. Belangrijke eerste notie als wij nadenken over wat betekent het om een man te zijn in deze tijd, en überhaupt om man te zijn, is dat de Bijbel, en dat is al een verbazingwekkend feit op zich, begint met twee verschillende versies van een scheppingsverhaal. In Genesis 1 lezen wij hoe hemel en aarde worden gemaakt en de mens een opdracht krijgt. En in Genesis 2 vanaf vers 4 lezen wij opnieuw hoe God de aarde en de hemel maakt en opnieuw de mensen opdracht geeft. En dat zijn twee verschillende verhalen die je ook niet zomaar op elkaar kan leggen, maar die ons al vertellen dat man zijn, mens zijn, dat kun je niet vangen in één verhaal. Er zit een tweeledigheid in ons allen. En die twee kanten die zijn beide Bijbels. Die twee kanten die zijn beide van groot belang. Maar we zullen zien, tussen die beide kanten ontstaat wel een enorme spanning. En is er één van de beide kanten die het bijna altijd wint. En een andere kant die bijna altijd het onderspit delft. En daar wil ik met jullie over nadenken. En dat eerste verhaal, dat begint dus in Genesis 1, dat is een heel ordelijk verhaal met steeds een nieuwe dag, waarin God spreekt en schept en het wordt avond en het wordt morgen en er is een nieuwe dag. Het klopt allemaal, het heeft een zekere perfectie en man en vrouw worden tegelijkertijd geschapen aan het eind van de schepping, als kroon op de schepping, zeggen we dan in de kerktraditie. Als kroon op de schepping, man en vrouw tegelijkertijd. En wat denk ik belangrijk is dat de naam van God in dat eerste verhaal is de naam Elohim. Dat is God de Almachtige, God de Schepper. Daarmee ook God van afstand, die bestuurt en die heerst. En de mens die krijgt in Genesis 1 vers 28 de opdracht die past bij dat eerste scheppingsverhaal. En dan lezen we daar. En hij, Elohim, zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag, heers over vissen enzovoort. En dus vrij vertaald krijgt de mens hier als eerste opdracht, vermenigvuldig je en heers. Zorg dat het veel wordt, dat je eruit haalt wat erin zit en zorg dat je in controle bent. Zorg dat je domineert. Zorg dat je on top bent of your game. Dat jij het bedrijf kunt bouwen zoals je het wil bouwen. Dat jij je baan kunt nelen zoals je het wil nelen. Dat jij kunt bereiken wat je wil bereiken. Zorg dat het veel wordt. Laat het niet weinig blijven. Zorg dat het veel wordt en zorg dat je de plek bereikt die jij kunt bereiken en dat je dat neelt. Laat het veel zijn en zorg dat je on top blijft. En man en vrouw zijn daarin samen, tegelijk. Alleen zij communiceren in dat eerste hoofdstuk met elkaar niet. Ze zijn samengesteld voor de opdracht, maar wij zien geen fundamentele communicatie tussen de man en de vrouw. Ze hebben iets te doen. Die eerste kant van ons man zijn, dat noem ik de man van majesteit. En in ons alle schuilt die versie van mannelijkheid. Dat wij een man zijn met een hoge roeping. En mind you, dat God zelf ons geroepen heeft om eruit te halen wat erin zit. Dat je ervan maakt wat je ervan kunt maken. Dat je niet tevreden bent met een beetje, maar dat je zegt van nee, maar wij gaan voor mooie doelen. Want ik kan zoveel. Dat is waardoor er heel veel moois ontstaat. Waardoor een maatschappij verder komt, een samenleving verder komt. Dat is waardoor je een land Israël in 70 jaar kunt opbouwen van een woestijn tot de welvaartsstaat die het nu is. Dat is die scheppende kracht in de mens. En de rabbi's noemen dat wij als mens zijn geroepen om samen met God deel te nemen in zijn scheppingswerk. We zijn mannen van majesteit met een hoge roeping. Het tweede verhaal begint met een zin die start in hoofdstuk 2 vers 4. En dan lezen wij in de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakt. En dat is een belangrijk ding al, dat daar de Heer wordt genoemd. God, Elohim, de Heer, Yahweh. En dat is, in de Bijbel heb je eigenlijk die twee dominerende beelden als wij denken over God, hoe God is. Aan de ene kant is hij Elohim, de God van almacht en de schepper, die daarmee ook ongenaakbaar is en ver weg. Die zo anders is dan wij. En die tweede naam van God, de naam Yahweh, hij die er is, die hier is, die deze ruimte vult met zijn aanwezigheid, die er vreugd in schept dat hier deze ochtend opnieuw plaatsvindt waarvoor deze ruimte oorspronkelijk is gemaakt, dat hier mensen samenkomen rondom het woord en rondom gebed. God de Heer. En toen God de Heer aarde en hemel maakte, en dan ontstaat er een soort eindeloze zin, die gaat door tot het eind van vers 7, waar we lezen dat er nog geen regen was geweest, geen mensen waren, maar dat er wel een damp was die uit de aarde opwelde. Dat daar toen God de Heer de mens maakte, en hoe? Het is buitengewoon belangrijk. Hij vormt hem uit stof. Dus de oorsprong van ons als mens is bijzonder nederig. En hij blaast hem levensadem in. Wij zijn allen tot leven gekust door God. Dat is een buitengewoon intiem beeld van de creatie van de mens. Heel anders dan dat eerste verhaal, waar God een soort van op afstand man en vrouw maakt. Hier in het tweede verhaal, eerst de man. Pas aan het eind van het verhaal zullen we de vrouw tegenkomen. Maar die man die wordt gemaakt door mond op mond beademing van de Heer zelf. Ik heb nu kippenvel. En dat is van buitengewone intimiteit. Tederheid. Stof door liefde tot leven gewekt. En ook deze mens krijgt een opdracht. En die opdracht die is heel anders. Want er is een tuin in dat tweede verhaal. En God die brengt de mens naar die tuin. Omdat hij die zou bewerken. En haar zou bewaren. Daarin zit iets van het dienen en van het beschermen. Is een hele andere energie dan die energie van wat de Joden noemen Adam 1. De man van majesteit. Treffen we hier in het tweede verhaal Adam 2. De man van het verbond. Die zorgvuldig met dingen heeft om te gaan. Die iets heeft te voeden. Die iets heeft te beschermen. Die beide kanten in ons man zijn. Aan de ene kant die man van majesteit. Zorg dat het veel wordt. Dat je wint. Dat je eruit tot wat, dat je on top blijft. En aan de andere kant zorg dat je beschermt. Dat je dient. Dat je bewaart. Adam 1 en Adam 2. De man van majesteit en de man van het verbond. En het is die man van het verbond die belandt in hele complexe verhoudingen. Want het is in het tweede verhaal dat wij lezen dat God ziet dat de mens alleen is en geen helper heeft die bij hem past. En we zullen straks met elkaar nadenken over onze eenzaamheid als man. En God die maakt een helper voor hem. En dat doet hij door de mens een diepe slaap te brengen. Door hem te overweldigen. Door hem te verwonden op hartsniveau. En wanneer de man dan wakker wordt, dan uit hij de meest complexe vorm van communicatie die er is. Dan begint de man poëzie te zingen over de vrouw. Als je dat plaatje kan doen, de volgende misschien met deze. Robert Alter. Een man die prachtig Hebreeuws vertaalt ook. Die vertaalt het in het Engels zo. Dat lied van Adam 2 over zijn vrouw. This one, deze, bone of my bones. Flesh of my flesh, this one shall be called woman, for from man was this one taken. Dit is poëzie. En poëzie, dat betekent dat je de beste woorden plaatst in de beste volgorde voor de rijkste betekenis. Het is kunst. Het is een poging om woorden te geven aan datgene wat onzegbaar is. Dat is dit lied. En je leest daar drie keer deze, deze, deze. Dat lied dat opent met deze, duidt op de vrouw. In het hart van dat lied staat daar weer deze. En het eindigt weer met deze. Alsof Adam zingt, nu ik jou ontmoet, vind ik hier oorsprong in jou, vrouw. Ik vind hier mijn einde en ik vind in jou de kern van mijn zijn. Jij omsingelt mij en bij jou kom ik thuis. Dus het is buitengewoon intieme communicatie van hoge complexiteit. Nou, het eerste wat ik belangrijk vind voor deze ochtend is dat we kunnen omarmen dat man zijn betekent dus deze beide versies van man zijn tegelijkertijd. Er zijn niet voor niks deze twee versies van scheppingsverhaal met twee mensbeelden. Het is ook niet voor niks dat het niet in één verhaal past, omdat dat het een tweeledigheid in zich heeft. En ik kom soms gelovige mannen tegen die denken, ja, om een goede man te zijn van impact, dan moet ik vooral een Adam 2 zijn. En dan moet ik dienen en bewaren en ik moet in verbinding staan met God en met mijn naaste. Dat is waar ik me helemaal op toe moet leggen. En Adam 1, de man van majesteit, eigenlijk is dat werelds. Dat is niet het Bijbelse beeld. Het Bijbelse beeld is dat Adam 1 even Bijbels is als Adam 2. Mens zijn betekent die beide zijn. Adam 1 zijn en Adam 2 zijn. Het fascinerende is dat je het zelfs terugziet in onze hersenstructuur. Met een linker en met een rechter hersenhelft waar Ian McGilchrist, die je zo net op de foto zag, eindeloos veel onderzoek naar heeft gedaan. Hij is de grootste wetenschapper wereldwijd op dat gebied. En dat wij, zoals wij hier zijn als mannen, wij hebben allemaal twee hersenhelften links en rechts met elkaar verbonden. En onze linker hersenhelft, daar zit onze spraak voor het belangrijkste deel. Taal zit ook rechts, maar onze spraak zit vooral links. En in onze linker hersenhelft zit ook de aansturing van onze rechterhand. En onze rechterhand is ons belangrijkste instrument om onze omgeving naar onze hand te zetten. Als mensen zijn wij dagelijks bezig met het manipuleren van onze omgeving. In de letterlijke zin van het woord. Manus betekent hand. Dus manipulatie betekent dat jij een overleg naar je hand kunt zetten. Dat je een besluit naar je hand kunt zetten. Dat je opvoeding naar je hand kunt zetten. Dat jij een instrument naar je hand kunt zetten. Wij manipuleren onze omgeving met onze rechterhand. En met onze spraak kunnen wij manipuleren op afstand. Het is een wonderlijk iets dat hier nu één mensje praat. En dat daar een zaal is met 150 mensen, waarvan de meeste, kan ik zien, in het verhaal zitten. Ze zijn erbij, dus op afstand gebeurt er iets. Dat is het wonder van spraak. En dat komt vanuit onze linker hersenhelft, dat wij zaken kunnen in de grip kunnen krijgen, naar ons toe kunnen halen, zodat het voor ons werkt. En onze linker hersenhelft is heel goed in het maximaliseren van datgene wat erin zit in iets om dat naar je toe te halen. Adam 1, de man van majesteit. In onze rechter hersenhelft, daar zit nauwelijks spraak. Eigenlijk de enige spraak die daar zit, hebben we net gezien, dat is poëzie. Poëzie die grenst aan het onzegbare. Maar er zit ook muziek en melodie. En daarom is het zo'n wonder als we samen zingen. En onze sensitiviteit voor verwondering, voor het mysterie, ons openstaan voor het grotere geheel, dat is allemaal rechts. Omdat wij als mens twee dingen tegelijkertijd te doen hebben. Wij hebben te zorgen dat wij vermenigvuldigen en domineren. Met onze rechterhand, met onze spraak. En dat we hebben te bewaren en te dienen de tuin. En in verbinding hebben te staan met context. Adam 2, de man van het verbond. Het zit in ons hele zijn. Dus mijn eerste hoop is dat we dit mogen omarmen. Oké, is een tweeledigheid in mij als man. En dan kom ik bij de volgende stap. En die stap, die wordt ons aangereikt vanuit het eerste verhaal na de zondeval. het verhaal van de twee broers, Kaïn en Abel. En de vraag waar ik uiteindelijk de rest van de tijd met jullie over wil nadenken is deze. Waar is Abel, je broer? In dat verhaal van Kaïn en Abel, we kennen het verhaal dat daar Kaïn als eerste een offer brengt. Abel komt erachteraan, dat van Abel wordt aangenomen, van Kaïn niet. En dan lezen wij dat Kaïn tegen zijn broer Abel zegt, laten wij het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. En toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb je gedaan? Zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij en ga weg. Kaïn betekent letterlijk speer. Kaïn is de man die leeft als een speer. Hij is de eerste met het offer. Hij is de man met het initiatief. Hij is de man die zijn wereld naar zijn hand kan zetten, ook al betekent dat hij zijn broer zal doden. Hij is de man die het dolen en de dwalen door de wildernis overleeft. En aan het einde van zijn verhaal lezen we hoe hij bouwt de eerste stad uit de geschiedenis van de mensheid. Kaïn leeft als een speer. En Kaïn is de representant van Adam 1, de man van majesteit na de zondeval. De man met initiatief, met dominans, de man die zijn omgeving naar zijn hand kan zetten. En Abel betekent damp. Zijn naam lezen we vooral ook in het boek Prediker als we lezen, alles is lucht en leegte. Dat is de naam van Abel, dat is damp. Het is mysterie, het is mystiek, het is ongrijpbaar. Maar er is wel verbinding met God. Er is onschuld. Er is zuiverheid. Abel is die representant van Adam 2, de man van het verbond. En vanuit die zondeval is daar in ons mens zijn, en zeker in ons man zijn, een onstuitbare neiging van de Kaïn in ons die de Abel in ons doodt. En waar God het zo heeft bedacht, man zijn betekent dat je Adam 1 bent en Adam 2, man van majesteit en van het verbond. Belanden wij mannen keer op keer in dat spoor dat wij gaan als een speer. En dat we Abel voor dood achterlaten in het veld. Mijn mannen hebben eindeloos veel manieren om onze Abel te doden. Als ik gewoon een paar gesprekjes ophaal van deze week. Sprak ik een jonge man van nog geen 30. En hij gaat in zijn carrière als een speer. Commercieel is hij een van de grootste talenten in zijn regio. En ik sprak met hem over deze thematiek. En hij zei, weet je, ik heb Abel laten varen. Want Abel is voor mij alleen maar ballast. Er zijn maar een paar dingen belangrijk voor mij. En dat is waar ik mij op focus. En dit is een man. Die zit elke zondag in de kerk. En die zingt in een koor. En die leest in zijn Bijbel. Het is een hele christelijke, gelovige Kaïn. En ik heb Abel laten varen. Dat kunnen we doen met Abel. We stoppen hem in een bootje. We duwen het af. En laat Abel het zelf maar uitzoeken. Ik ga als een speer. andere man die ik sprak deze week, iets ouder dan die dertiger. En ook hij gaat als een speer, leeft in maatpak, werkt in van die hoge torens, zit on top of his game, maakt geld als water. En we hadden het over deze thematiek. En hij zei maar, Henk, maar hoe kan ik dan Abel meer ruimte geven? Ik zei tegen hem, nou, wat als we het gaan hebben over het verlagen van het ambitieniveau van Kaaien? En als door een wesp gestoken, ging hij rechtop zitten en hij zei tegen me, ben je gek geworden? Ik ga toch niet mijn ambitie naar beneden toeschakelen? Geef mij een oplossing waardoor ik ambitieus kan blijven zoals ik ben en Abel weer kan laten leven. Een 60-plusser, deze week een man ook, die is hele leven gegaan als een speer, gaat eigenlijk nog steeds als een speer. En wat hij probeert is om de Kaaien in hem te beteugelen, want hij weet, Kaaien maakt zoveel om hem heen stuk. Maar hij zegt me, elke keer als er een biertje ingaat, of twee, dan begin ik te sarren en te narren. En dan vaart de duivel in mij. En dan sla ik Abel hartstikke dood. Wij hebben duizend manieren om af te rekenen met Abel. We kunnen hem verwurgen, verstikken, ergens begraven, doen alsof hij er nooit is geweest. We kunnen hem doodslaan. Waar is Abel, jouw broer? Het is die vraag die daar schalt door de kosmos. En Kaaien, die haalt zijn schouders op. Ben ik mijn broeders hoeder? Laat Abel toch zorgen voor zichzelf, laat hem vechten voor zichzelf. Laat hem toch een eigen plek in mijn leven veroveren. Waarom ben ik verantwoordelijk voor mijn Abel? En als iets hier deze ochtend resoneert over dit, dan begint het daar. Dat wij bereid zijn om af te rekenen met onze onverschilligheid over het afstoten van de Abel in ons. Dat we bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Dat man zijn betekent dat ik ben een man van majesteit en een man van het verbond. Dat ik Kaaien ben en Abel. Abel zal Kaaien nooit doden. Ik heb me er altijd over verbaasd als ik het verhaal lees. Dat Kaaien zegt, zullen we gaan naar het veld? Ik denk, Abel, voel je niet wat er gaat gebeuren? Maar Abel is onschuldig. Abel is schoon. Abel loopt gewoon achter Kaaien aan zijn eigen dood tegemoet. Want Abel is damp. Die zit helemaal niet in die overleef, in die vechtmodus van Adam 1, van Kaaien. Dat kent hij niet. Abel dient en bewaart. We lazen de reactie van God. En ik kan me in de Bijbel nauwelijks een emotionelere reactie heugen van God, de Heer. Dat God de Heer tegen Kaaien zegt, als hij zijn schouders ophaalt over zijn broer. Wat heb je gedaan? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij, ga weg. Er is weinig wat het hart van God zo kan beroeren als de mens die zijn eigen ziel verminkt door Abel af te drijven. En daar de schouders over ophaalt. Wat heb je gedaan met je leven? Wat heb je gedaan met je man zijn? Dat je alleen maar bent gegaan als een speer. Dat je belandt op rokende puinhopen van verbroken relaties. Dat het zoveel ging om jou, dat je schouders op hebt gehaald over al dat andere dat er ook nog was. Want dat was te ingewikkeld. Want tederheid, die kus van God, ja, dat is ingewikkeld. En wie van ons is er nou een dichter? Wie zingt er nou nog liedjes voor zijn vrouw? Dat staat toch mijlenver van ons af. Ben ik mijn broeders hoeder? Laat mij mijn leven toch doen als een speer. Ik ben messcherp. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben thuis in mijn vak. Ik ken mijn werk. Ik behaal mijn doelen. Waar is Abel, jouw broer? Wat heb je gedaan? Hoor je niet hoe het bloed van je broer uit de aarde tot mij schreeuwt? Vervloekt ben je. Ben je bereid om deze ochtend verantwoordelijkheid te nemen? Over de Abel in jou. Het niet terzijde te schuiven, je schouders niet op te halen. Niet te zeggen, het kwam door een ander. Die kon het niet helpen. Had hij maar beter zijn best moeten doen. Maar om verantwoordelijkheid, dit is gewoon van jou. En weet je wat dat betekent? Het betekent op een hele fundamentele manier anders omgaan met je eenzaamheid. Zie, we zitten hier met 150 man bij elkaar en er zijn grofweg, en er zijn er wellicht meer, maar er zijn in ieder geval drie vormen van eenzaamheid. De eerste is die van sociale eenzaamheid. Nou, als we hier met 150 mensen in een ruimte zitten en we drinken zo meteen koffie met elkaar en we hebben een praatje, dan zijn we niet sociaal eenzaam. In ieder geval vanochtend niet. Want er zijn andere mensen en je praat met elkaar en je converseert. Dus andere mensen in je leven hebben waar je mee kunt praten, dat valt onder sociale eenzaamheid. Sommige mensen hebben nauwelijks mensen mee te praten, maar je sociaal eenzaam. Een niveau dieper is emotionele eenzaamheid. Want je kunt zo meteen een praatje hebben bij het koffiezetapparaat. En ergens hier tot in je botten geraakt zijn. En het toch daar niet over kunnen hebben. En heb je wel het praatje, maar je kunt je toch eenzaam voelen. Dat is emotionele eenzaamheid. En ook mensen met heel veel relaties en heel extravert, die kunnen emotioneel alleen zijn. Maar het diepste niveau van ons als mens, en ik denk ook niet dat daaraan te ontkomen is, dat noemen we met een moeilijk woord ontologische zijnseenzaamheid. Dus zijnseenzaamheid. Eenzaamheid die er ten diepste is, waar je niet aan kunt ontkomen. Dus je kunt proberen te gaan als een speer, zodat je niet hoeft te voelen. Maar die eenzaamheid, dat is een werkelijkheid voor ons allemaal. En er zijn grofweg twee manieren waarop je met die eenzaamheid kunt omgaan. De manier van Kaïn of de manier van Adam 2, Abel. En wat doet Kaïn met zijn eenzaamheid? Deel van zijn vloek is dat God tegen hem zegt, dolend en dwalend zul je zijn. Je staat er nu alleen voor. Ontologisch alleen, zijns alleen. En wat gaat Kaïn doen? Hij bouwt een stad. De eerste uit de geschiedenis van de mensheid. En nu moet je weten dat, zeker in Genesis, is de evaluatie van God over steden niet heel positief. Want de eerste stad die werd gebouwd door de eerste moordenaar van de mensheid, door Kaïn. De tweede stad had een toren tot in de hemel, Babel, die God maar weer afbrak. En de derde en de vierde steden zijn Sodom en Gomorra, die worden omgekeerd. Dus steden zijn ingewikkeld. Maar wat steden wel hebben, die hebben muren, waardoor ze bescherming geven. En dat is de reflex van Kaïn om te gaan met ontologische eenzaamheid. Wat doen wij dan als man? En dan bouwen wij een muur. En dan gaan onze ogen of op uit, of op woest, of op dominans. En met de frons op ons gezicht en met de intensiteit van onze blik houden wij onze omgeving op afstand. En dan kruipen we in ons hoofd, verstoppen we ons in onze toren die daar nog ergens staat aan die stadsmuur. En dan worden wij, zoals Simon en Garfunkel zongen, een eiland en een rots. I am a rock. I am an island. Kaïn bouwt stadsmuren om de eenzaamheid van zijn ziel. Weet niet hoe daarover te praten. Weet niet hoe ermee om te gaan. Wordt onbereikbaar voor zijn eigen vrouw, voor zijn eigen kinderen, voor zijn vrienden, voor zichzelf. En Abel 2, of Adam 2, die doet dat anders. Hij ontvangt de kus van de Heer, die tederheid. Het is buitengewoon intiem. Adam 2, die ontvangt dat God zijn eenzaamheid ziet. Het is niet goed dat de mens alleen is, dacht de Heer bij zichzelf. Het is verbazingwekkend. De eerste gedachte waarover wij lezen van God in de geschiedenis van de mensheid betreft onze eenzaamheid. Onze eenzaamheid doet ertoe voor de Heer. En hij zegt, ik wil je helpen. Ik maak eenzaamheid als een kompas voor jou. Als een kompas om steeds weer bij mij te komen. Maar ook als een kompas om bij de ander te komen. Want vanuit die eenzaamheid ga ik jou opereren op hartsniveau. Maar niet voordat ik je heb overweldigd. En Adam 2 viel in een diepe, diepe slaap. En het zit veel in de verhalen van de Bijbel. Dat mannen die willen komen tot heelheid overweldigd moeten worden door God. Denk maar aan Jacob die worstelde met die mysterieuze figuur bij de jabok. En op de heup werd geslagen en de rest van zijn leven hinkend door het leven ging. En ik heb dat zo vaak meegemaakt bij anderen, ook bij mezelf. Als man hebben wij het nodig dat onze kracht wordt geknakt. We hebben het nodig om te verliezen. Je hebt het nodig dat je wordt overweldigd door God. Anders blijf je veel te sterk. Blijven die muren gewoon recht overeind. Kom je niet uit je speerpatroon. Ben je bereid te verliezen van God? Ben je bereid je verwonding toe te laten? En hier zitten 150 verwonden. Eenzame mannen. Die ernaar verlangen om weer te kunnen zingen. Die ernaar verlangen om te kunnen dichten. Deze. Die ernaar verlangen om een man te zijn uit één stuk en twee delen. Maar die weg van tederheid, die weg van overweldiging, die weg van verwonding, dat is een weg die wij maar al te graag uit de weg gaan. Je alternatief is de muur. de stadsmuur van Kaaien. En deze ochtend mag je daarin kiezen. Blijf je achter de muur of kom je tevoorschijn in het open veld waar je geraakt kan worden, waar God dingen met jou kan gaan doen. En ik ga zo afsluiten dit stuk. Sowieso na de pauze wil ik jullie nog één gouden sleutel geven, hoe je dit heel praktisch kunt maken in je leven. Iets wat ik zelf ook doe, wat me eindeloos heeft geholpen. Maar eerst gaat het op dat diepere niveau. Praktisch komt, maar dat eerst is, ben je bereid? Wil je? Mag Abel leven? Wat is jouw antwoord op die vraag van God? Waar is Abel, jouw broer? En wat is je antwoord als je niet je schouders ophaalt? Wat heb jij met jouw Abel gedaan? Mag die leven? Dat betekent dat je vanochtend verantwoordelijkheid neemt over dat deel in jou. Dat betekent dat we zometeen samen naar de Heere God toe gaan. Dat je zegt, ja, dit gaat over mij. Ik ben verantwoordelijk. De Kaaien in mij heeft de Abel in mij gedood. Laten varen. Verstikt door zijn snelheid. Ik draag verantwoordelijkheid. Maar ik wil me niet verstoppen achter mijn muur. Ik wil die weggaan. Vanuit zijns eenzaamheid naar verbinding met u. Met de ander, op ongemakkelijke, tedere, intieme manieren, wilt u mij dat maar gaan leren. Wilt u mij weer een lied geven. Dus wat ik graag zou willen doen is dat we gaan bidden zo samen. En vanuit dat gebed ook een lied gaan zingen. Als je dat wil. De Heer is mijn herder. Dat ons Adam 2 lied is deze ochtend. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Onze poëzie. Om de Heer terug te zingen naar onze ziel en onze ziel naar hem. En ik wil je vragen dat zometeen in dat gebed, dat als jij verantwoordelijkheid wil nemen over wat jij hebt gedaan met jouw Abel. En daarvoor naar de Heere God toe wil. Dan wil ik je vragen om tijdens dat gebed te gaan staan. Ja, dus niet aan het begin al, maar ik zal daar een moment voor geven dat je dan gaat staan. En dat is echt om jou te helpen. Dat je een moment kunt hebben van, maar ik neem verantwoordelijkheid. Dat is jou gaan staan. En ik heb hiervoor gebed nodig. En dan zal ik zal bidden met jullie en voor jullie, gewoon op de plek waar je staat. En dan gaan we dan samen zingen. Ja? Zullen we samen bidden. Deze ochtend komen wij bij u, God Elohim, onze Heer, Yahweh. Dank u wel dat u de almachtige schepper God bent en de God van nabij. De God die dichterbij is dan onze huid. De aanwezige. En God, onze Heer, we hebben nagedacht over ons zijn. Hoe u ons heeft gemaakt en bedoeld. En over wat het is geworden en wat wij ermee hebben gedaan. En we danken wel dat in uw ontwerp van ons als man, dat daar verscholen ligt die man van majesteit met die hoge roeping. Vermenigvuldig je, word talrijk en beheers. En we danken u wel dat er ook die andere roeping is. Bewerk de tuin. Bewaar die. We danken u wel dat u ons roept als een man van majesteit en een man van het verbond. En Heere God, u weet ook hoe bij velen van ons, we hebben geleefd als een speer. En misschien voel je wel weerstand in jezelf, omdat je eigenlijk nog vaart aan het maken bent. En dat je alleen maar meer speer nog wilt de komende jaren. Dat je Abel eigenlijk helemaal niet kunt gebruiken, want die voelt als ballast, als vertraging, als onhandig. En misschien kijk je terug op een leven waar je decennia hebt geleefd als een speer en Abel kwijt bent geraakt. En nu probeert er nog iets van te maken, maar je weet niet hoe uit jouw stadsmuren tevoorschijn te komen. Je zit vast in je eenzaamheid. En dan klinkt hier vanochtend de roep van God. Waar is Abel jouw broer? En als jij vanochtend zegt, ik wil daar niet langer onverschillig over zijn. Ik wil verantwoordelijkheid nemen. Ik wil Abel laten leven weer. En ik wil leren hoe. Dan wil ik je vragen om te gaan staan. Dan wil ik heel graag voor je bidden. Als dat voor jou is, ga dan maar staan. Vader, zo bid ik voor al deze mannen. De hemel weet wat jij met je Abel hebt gedaan. Dank u wel dat al deze mannen vandaag de schouders niet ophalen. Maar dat ze verantwoordelijkheid nemen. Misschien heb je Abel verstikt door je snelheid. Verwurgd. In een bootje gestopt en af laten varen. Misschien heb je hem gedood. Heere, zo komen wij bij u. We vragen u om vergeving. We vragen u om herstel. En we vragen u, Heer, zoals u Adam 2 tot leven kuste. Wilt u zo Abel diep in ons weer tot leven wekken door de adem van uw geest? Wilt u Abel doen herleven? En Heer, u weet waar wij ons hebben teruggetrokken achter stadsmuren, om ons te pantseren tegen het gevaar van de wereld. Onze eenzaamheid te beschutten. Maar deze ochtend komen wij tevoorschijn. En we willen u vragen, wilt u ons helpen in die complexe, soms verwarrende wijze van verbinding met u, met de mensen om ons heen. Met onze vrouwen, onze kinderen, onze vrienden. En we vragen u, Heer, wilt u ons zegenen met een nieuw lied. En voor alle mannen zoals jullie hier zijn, bid ik jullie toe. Dat je een man zult zijn die beide is. Adam 1, Adam 2. Dat je vanuit die compleetheid jouw invloed mag uitoefenen. En ik wil de rest van de man ook uitnodigen om erbij te komen staan. Dan gaan we zingen. De Heere is mijn herder. Het is onze poëzie deze ochtend. Het is ons lied.